De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Wat een mooie trui heb ik aan, hè?
Wat een mooie trui heb je aan.
Bas Kosters.
Oh, echt?
Bas Kosters.
Weet je dat ik... Eén keer in de zoveel tijd zoek ik een nieuwe hoodie.
Ja. Yeah.
En het viel me op de afgelopen maanden, als ik dat deed, dat ik nooit een goede kleur kon vinden. Want alles is nu bruin of beige of grijs.
Oh ja. Yeah.
En nou, iedereen moet het zelf weten, maar het zijn niet mijn kleuren, laat ik het zo zeggen.
Nee.
En dus dan kun je aanvinken van wat voor kleur wil je. En dan doe ik met, dan kies ik voor de knalkleuren. Niet omdat ik dat per se wil, maar gewoon om te kijken van wat is er dan.
Ja.
En er komt bijna niks. Zeg maar, je hebt 500 hoodies waar je uit kunt kiezen als je geen kleur selecteert. En als je dan roze aanvinkt, wat jij nu aan hebt, echt knalroze. Dan krijg je echt gewoon eentje die niet eens een hoodie is of zo. Weet je wat? Dus je denkt van...
Ja.
Dus you chose wisely. Want er zijn niet veel die dit hebben. Bas Kosters notabene.
Bas Kosters. Ik zag een keer iemand op een vliegveld met een roze hoodie. En het stond zo hot en mooi. En toen dacht ik moet ook een roze hoodie.
Het is wel tricky, hè?
Want... Nu 5 jaar geleden.
Ja. Oh ja. Het is wel... Jij op een vliegveld, wacht even. Maar goed.
Oh, woeps.
Maar het is wel... maar het is wel... Het is wel tricky... Want het schijnt een heel ding te zijn bij overhemden. Of je een blauwe of een roze overhemd kan hebben of aan moet.
Oh. Ja. Ja, je hebt mensen die daar helemaal advies in geven, hè?
Ja, kleuren die bij je passen.
Ja. Hebben we het hier al eens over gehad? Heb ik dit al eens gezegd? Hebben we het hier al eens over gehad?
Heb ik dit alles gezegd? Doe-doe-doe. Ja? Ik doe mijn jingles tegenwoordig live, mensen. Ik doe mijn eigen stunts.
Of we hebben een nieuwe jingle. Gaan we die straks laten horen, onze nieuwe jingle? Nee... Ja, blauw is mijn kleur, mensen. Blauw.
Dat is tegen je gezegd.
Nou, dat ben ik op een gegeven moment ben ik erachter gekomen. En daar kijk ik nu altijd naar.
Oké. Okay.
En ja, want dat is niet wat ik per se mij... Het is niet per se op afvlieg. Maar het is wel... Het is gewoon zo. Het staat gewoon echt goed. En wat dus mij niet goed staat... Wat echt grappig is gewoon, is mosterd. Dan zie ik er echt uit alsof ik nog 2 dagen te leven heb.
Dat is een soort van faalgroen. Wat bedoel je dan? Geelgroene?
Geel, ja. Mosterdgeel.
Oh, geel, ja. Ja, oh, dat.
Dat staat zo slecht.
Ja, geel is een hele tricky kleur.
Nou, geel, knalgeel staat me wel leuk, volgens mij. Maar mosterdgeel, dat staat me echt heel ongevond.
Ja, neon bedoel je. Hoe heet dat?
Nee, gewoon fluoros. Ook wel een soort...
Wat op mijn mok zit.
Ja, mijn... geel... Ik wou zeggen, de eeuw van de amateur mok, maar dat is niet de eeuw van de amateur mok.
Dit is Nico's vorige baan
ja.
Side project mok.
Ja, nee, maar banaangeel of zo, dat staat me op zich wel. Maar mosterd niet. Jezus, waar hebben we het over? Maar bijvoorbeeld Aaron had een mosterdtrui, die stond hem altijd heel goed. Met zwart haar is dat mooi.
Ja, maar ik kan me ook eigenlijk niet iets voorstellen wat Aaron niet staat. Oh, Aaron.
Nee, maar je hebt dingen die niet staan en dingen die iemand heel erg ophalen.
Ja.
En... Bijvoorbeeld rood stond hem ook goed, maar dat had hij bijna nooit aan. Nou ja. Wit staat mij trouwens ook wel goed. En ik zit nou te denken, wij hebben net zitten te kijken voor een nieuwe bank. En dan vind ik dus een mosterdgele bank ook heel leuk. Daar zaten we ook naar te kijken. Maar ik zit nu te denken dat ook heel slecht zou zijn voor de foto's. Want dan heb ik het wel niet aan, maar dan ben ik nog steeds omringd door. Omgeven door een zee van mosterd.
Ja.
Moeten we niet doen.
Nee, je hebt nu die mooie rode. Rode?
Ja.
Ja. Die vind ik wel fotogeniek.
Ja. Ja. Waarom houden
maar
we
je
niet?
Kan toch niet alles in je huis uitzoeken op je op je foto's zit? Of wordt het een soort, zoals Herman Vinkers ooit deed, dat hij een houten vloer staand rechtop voor op het podium had staan als decor? Zo van, als het decor is, kan ik het aftrekken van de Belastingdienst en ik wil een nieuwe vloer leggen.
Oh. Wat vet.
Dan zat hij bovenop, dus zo'n metertje, dus zat hij zo onder de...
Dat leuk.
Ja, dat was wel grappig.
Ja, nou iets zegt. Ik kan eigenlijk alles wel aftrekken.
Welkom bij Deel van Amateur.
Oh, bedankt. Hardo.
Aflevering 100.
Oh, dat komt nu, ja.
83.
Industrieweg 183. Dat is altijd zo erg. Als het zo'n heel hoog getal is, dan is het of een heel chique gracht, of het is een soort heel vreselijk industrieterrein.
Ja?
Ja, weet je wel? Versnellingspokelaan 438.
Ja, precies. Dus je kan aan de naam van de straat kun je ook al veel.
Ja.
Isolatorweg.
Ja. Maar of Prinsengracht 3829F.
Ja. Ja, dan ben je wel een
van de. Het is het een of het ander. Oké, sorry, ja.
Podcast wekelijks over het leven. Alles wat daarbij komt kijken. Hoeveel kleuren.
Over kleuren.
We hebben de show notes wiki. Daar kun je als luisteraar ook een bijdrage aan leveren.
Je hebt ook mensen met meer een vocabulaire voor kleuren. Of heb je het hier ook al eens over gehad? Nee. Dan zeggen ze van, oh, wat een mooie koralen.
Oh, dat.
Ik kan me daar niet goed in uitdrukken. Ja, ik zat nu wel heel kwistig met mosterd te strooien. Maar die weet ik dan.
Ja.
Maar daar houdt het ook een beetje mee op. Bij mij is het echt zo blauw, geel, rood, groen.
Ja, ja, maar cyaan is eigenlijk al...
Ja,
chart.
Of een mol of zo. Of ik weet niet wat. Maar mensen hebben dan nog veel meer, weet ik veel. Schelp of zo.
En, oh, ja.
En mijn zusje kan dat allemaal. En dan denk ik, jemig, waar haal je het vandaan?
Ja. Ja. Ja, dat is een studie, denk ik. Maar ik dacht, misschien kunnen we... Het slaat nu nergens meer op, want het bruggetje is alweer weg.
Ja.
Naar de aflevering van volgende week.
Oh.
IJzerwederdienende, hebben we daar iemand die een belangrijke bijdrage levert aan het archief van de Eeuw van Amateur.
Oh ja. Oh, sorry. Ik kwam een brug. Ja.
Iemand die vrij trouw show notes meeschrijft.
Ja.
Dan zijn er misschien wel meer, maar dat kunnen we volgende week even van hem horen hoe dat precies zit. Maar hij is meer dan alleen maar show notes schrijver. En zijn naam is Tom Dikke.
Ja. Hij is pianist bovenal.
Ja. Dus dat is leuk.
Dat is heel leuk. Een muzikant.
Die is volgende week. Gaan we lekker over muziek praten en over show notes.
En niet alleen maar over D'Angelo hoor, mensen. Gewoon, je kan gewoon luisteren. Niet bang zijn.
Je kan ook vriend van de show worden. Dan kun je naar vriendvandeshow.nl/eeuw gaan. En we hebben sinds vorige week hebben we 3 nieuwe vrienden.
Oh.
Dus dat is om de dag eentje bijna.
En wie mogen dat wel wezen?
Dat zijn Stijn, Anna en Jolien.
Oh.
En
het klinkt nou net als een soort, ja.
3 broertjes en zussen zijn.
Stijn, Anna en Jolien. Ja, een vriendenclubje of zo. Ze zijn net wezen kamperen in Zuid-Frankrijk. Stijn, Anna en Jolien.
Oh ja, met zo'n busje.
Met een busje. Ja, een busje. Nee, gewoon met een auto.
Oh, met een autootje.
Ja.
Ja. Maar ze zijn vrienden van de show geworden. Ja. Tijdens
het 1 of 2 tentjes.
Kamperen. Goeie vraag. Zou het een froppel kunnen zijn? Dat kost €2,50 in een maand, dus dat is eigenlijk niet zo heel erg veel.
Misschien is die vakantie niet doorgegaan. Aangezien... Wat zullen we doen? Vakantie of vrienden worden van de Eeuw van Amateur?
Financieel gezien moesten ze kiezen.
Ja.
Ja, dat hoeft dus echt niet. Wij maken 4 afleveringen in de maand, pak een beet. Dus wat is dat? €2,50 gedeeld door 4? Dat kan ik eigenlijk niet zo goed.
Oh ja, maar als je ziet hoe vind ik juist al, dan vind ik het wel negatief uitvallen.
60 of 70 cent per aflevering.
Ja, heb je dat er nou voor over?
En dan maken we 1,5 uur. Dus het is misschien...
20 cent per aflevering. Ja.
Per minuut, wat is het dan? En misschien 1 cent per minuut. Als je vriend van de show wordt. Het is niks, mensen.
Heb je dat ook wel eens met kleren? En dat je denkt van, deze trui was €100... maar ik heb hem maar 3 keer aangehad.
Ja, dat heb ik heel vaak. Met broeken heb ik dat vaak. Mag deze nou weg? En dan denk ik, hoe vaak zou ik deze nou gedragen hebben? En dan denk ik van, nou ja, dat is misschien... Ja, maar dan komt dan... Ja, ik reken dat wel eens uit, ja.
En ook met meubels. Want eigenlijk hebben we inderdaad... We zitten voor een nieuwe bank te kijken, omdat we een nieuw huis hebben. Maar ja, die andere bank, die hebben we nog niet zo lang. En dus had ik uit te rekenen dat die bank eigenlijk maar tot nu toe wel ongeveer een euro per dag heeft gekost.
Ja.
Dat vind ik toch wel veel. Denk van elke ochtend word je wakker en dan moet je eigenlijk ergens eventjes naar het dressoir lopen. Dus dat is dan een emmer en dan moet je dan een euro ingooien van pling, zo, hier. Dit ja, is weer de euro voor de bank.
Ja.
Als je er zo over na gaat denken, dan kan je haal je niet... gewoon alles van Marktplaats.
Ja, maar kan jij hem niet ook weer op Marktplaats zetten?
Oh, dat is waar.
Want dan heb je restwaarde.
Oh ja. Ja, dat is wel zo. Maar vriend van de show, dat geld ben je echt kwijt.
Dat
gaat naar ons. Dat gooien wij weer in een emmer voor een bank.
Ja, maar je krijgt er wel iets extra's voor terug.
Oh ja, dat is ook zo.
Want wij gaan, dat is nu nog niet...
Nee, hou nou eens op.
Maar we gaan dat steeds meer vullen.
Oh.
Met extraatjes voor de vrienden.
Ja.
En dat kun je echt alleen maar horen. Dat was stiekem een zijweggetje, ja, waardoor het ook nog anders kon. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Dat kun je alleen horen als je vriend van de show wordt. Dus als je deel van de amateur wil steunen en je denkt, ik wil die extraatjes ook horen, word dan vriend van de show. Dan krijg je een mailtje van vriend van de show waarin een link staat. En dan krijg je een eigen vriendenfeed, namelijk de...
Feed van de show.
Dus. Ja.
Ook marketinggenie heeft dit weer bedacht.
Ja, precies.
Oké. Okay.
We beginnen natuurlijk met... Oh, waarom gebeurt dit nou weer? Alles klopte. We hadden alles goed. Alle vragen. Dus dat is eigenlijk wel goed gegaan.
Hey, dat is grappig. Onderwerp column. Want ik had het over je column. En je was dus al van plan om die voor te lezen.
Nou, ik
dat
dacht
kwam
misschien...
niet omdat ik dat ter sprake bracht.
Ja. Nee, dat kwam daar niet door.
Nou, doe het.
Ja? Want nou, het kwam omdat ik hem...
Heel goed vond zelf.
Nee. Kijk, ik heb het er wel eens over in de eeuw. Die column bij Omroep Friesland. Maar die is natuurlijk in het Fries. Dus ik denk dat een belangrijk deel van onze luisteraars hem helemaal niet kan lezen.
Nee.
Omdat hij onvertaald op de website staat.
Maar een gek brabbeltaaltje is.
Vanochtend heb ik hem vertaald. Omdat ik dacht, nou, misschien is het wel leuk om op dit moment in de tijd... dat even te doen. Maar zal ik het doen?
Ja.
Oké. Het gaat over... Nee, ik ga er niks over uitleggen. Een persmoment. Kent u die uitdrukking? Afgelopen week is er zo'n moment geweest bij het bedrijf Movianto in Os. Dat is het centrale distributiecentrum van waaruit alle coronavaccins worden verspreid over het hele land. Persmomenten komen als zodanig niet in het nieuws. Maar je kan ze herkennen als over één bepaald onderwerp verdacht veel berichten met vergelijkbare foto's verschijnen. Woensdag waren dat berichten over Movianto. Er stond een stuk over in de Volkskrant, op de site van de Telegraaf, Nederlands Dagblad en ook de krant De Limburger had er een artikel over. Wat was het te zien? 800.000 vaccins. Hoe? In een paar stellingen met dozen, zoals die overal zijn te vinden. Wie vertelde erover? Michiel Heller, supply chain manager daar, door journalisten de dozen en de vriezers te laten zien. Tot zover is er niet veel aan de hand qua journalistiek. Maar wat er tussen de zinnetjes door was te lezen, is het waarom. Waarom moeten journalisten deze stellingen, vriezers en dozen zien? Wat is de achterliggende boodschap? Het staat in de Volkskrant in een kort zinnetje aan het einde van het stuk. De bedoeling van Heller is duidelijk als hij demonstratief bij de bescheiden ogende stapel dozen gaat staan. En dan een citaat van die manager. Dit laat toch zien dat hier niet heel veel ligt. No shit, Sherlock. Het gaat hier niet om een voorraad auto's. Heb je daar 800.000 van in voorraad, dan staat je stellingkastje wel redelijk vol met doosjes. Of IC-bedden, misschien een nog mooiere vergelijking. Het gaat hier om vaccins. Een flacon vaccin, inclusief oplossingsvloeistof, is volgens het RIVM 2,25 milliliter. En dat is goed voor 6 of 7 vaccins. We hebben het dus over ongeveer 10 druppeltjes per dosis. En uiteraard zijn dit kleine doosjes in maar een paar stellingen. Op dit moment zijn er zo'n 2 miljoen eerste prikken gezet in Nederland. In dat licht moet je dit zien. Want 800.000 op 2 miljoen is bijna de helft. Je had heel Friesland een eerste prik kunnen geven met de voorraad en er bij wijze van spreken een enclave zoals Gibraltar van kunnen maken, waar alles weer open is en je geen mondkapje voor hoeft. Nu stonden er 2 pagina's in de Volkskrant met onzin over hoe klein die voorraad op het oog lijkt. Korter is het stukje ernaast. Dat begint zo. Bij vaccinatielocaties in Nederland melden zich dagelijks wanhopige patiënten die GGD-medewerkers smeken om een vaccin. Er zijn drie dingen waar je momenteel niet aan kan komen. Vaccins, een pilsje op een terrasje en de PlayStation 5. PlayStation is een ingewikkeld verhaal, maar de rest... Kijk, ik ben natuurlijk geen expert, maar waarom dit soort doorzichtige spelletjes spelen? Waarom is dit in handen van een supply chain specialist bij een healthcare dedicated logistics bedrijf met een afgekeurde naam van een open bestelbusje dat om 5 uur 's middags dicht gaat? Waarom is dit niet in handen van bijvoorbeeld onze militairen? Logistiek is zo'n beetje de kern van defensie. We hebben nu toch die Joint Strike Fighter, of hoe heet dat ding tegenwoordig? Volkel ligt een paar kilometer van ons. En die vaccins zijn blijkbaar zo klein dat je het doosje ervoor heel, dat je het doosje voor heel Friesland op de achterbank van het vliegtuig kan leggen. Ik noem maar een voorbeeld. Ik ben allergisch voor charme-offensieven via dit soort van persmomenten. Ik kan niet achterhalen wie er achter zat, maar het feit is dat het al een paar weken in de media gaat over de hoge voorraden. En elke keer komt Hugo de Jonge weer met praatjes over dat het maar zo lijkt en dat je een marge aan moet houden en weet ik wat voor onzin. En die tweede prik dan? Ja, zeker die tweede prik. Maar we leven al een jaar zo ongeveer in een staat van beleg met volle ziekenhuizen, overwerkt zorgpersoneel, een kapotte horeca en cultuursector, een avondklok en oorlogstaferelen op het Museumplein. Een verloren jaar wat dramatisch is voor iedereen, of je nou 80 of 18 bent. Uit onderzoek bleek al dat je na één prik 85-95% minder kans hebt op een ziekenhuisopname. Dat zijn spectaculaire cijfers, maar dan moet die eerste prik wel worden gezet. En met het tempo waarin het nu gaat in Nederland lijkt het wel alsof ze er geen zin in hebben. Het is simpel, supply chain managers, healthcare, dedicated logistics met meer verstand van persmomenten dan van urgentie. De beste raad op dit ogenblik is geen voorraad. Vaccineren, pannenkoek. Dat was mijn oordeel. Daar moet u het mee doen. Ik vind het leuk om dit soort dingen te schrijven.
Ja, met je woede kwijt.
Nou ja, ja, het begint altijd met irritatie inderdaad. Dan lees ik zo'n stukje in de krant en dan denk ik... En dan denk ik, wat is het dan? En dan probeer ik toch te vinden hoe ik het op een grappige manier kan verwoorden.
Of ja. Nou, ik zit ook nog iets... Oh ja, ik weet weer waar ik ook aan denk. Ik was zondag even in de buurt van het Museumplein. Toen dacht ik even kijken naar de rellen.
Ja.
Maar die waren er volgens mij deze zondag niet. Nee, het is elke keer zondag.
Oh, oké.
Ik zag heel veel Friese vlaggen.
Ja.
Dat komt door jouw column.
Nou, ja. Ja.
Wist je dit al?
Ja, ik zie wel eens foto's van, van die groep mensen. En daar staan inderdaad allemaal mensen met Friese vlaggen te zwaaien. Ik vind dat een beetje gênant, inderdaad.
Nico wilde daar graag tussen. Maar
waarom?
Ja, om mij is het dus niet duidelijk waar je dan voor of tegen demonstreert.
Nee.
Dus toen
hij wilde demonstreren tegen de avondklok.
Is dat
Nee, ja, nee. Nee, ja, het is ook heel onduidelijk.
Een soort tegen dat het niet goed gaat. Maar het is zo'n vreemde verzameling. Het is een beetje een soort... het is echt een vreemde verzameling mensen. Ja.
Waar associeer je jezelf mee, inderdaad?
Ja, dus dat hebben we maar niet gedaan.
Nee.
Nee.
Ja, dit is mijn vorm van protest. Ik bedoel, we hebben die aflevering gemaakt die Mordicus heette. Dat was aan het begin van toen de avondklok werd ingesteld. Ik denk er echt nog steeds precies hetzelfde over. Ze hebben het er nu over dat hij op 20 april, 21 april eraf gaat. Dat we dan die avondklok kwijt zijn. Maar ik vind het nog steeds verschrikkelijk. Ik vind het...
Ja, ik ook. Ja, het weegde bij mij ook een beetje mijn oordeel nu de hele tijd over Rutte.
Ja, ja.
Ja. Nee.
Voor de luisteraar in de toekomst die geen idee heeft waar dit over gaat.
Mark Rutte, dat luisteraars uit de toekomst.
Afgelopen week lag hij zwaar onder vuur in onze tijd. Vanwege, eigenlijk hoe hij reageerde op het uitlekken van het briefje, wat op het briefje stond van de eerste informateur. Bij de poging tot een kabinetsformatie Rutte 4.
Ja, het is vervelend als mensen. Het is al erg dat hij zo liegt. En wat vind ik nou eigenlijk? Ik zit er de hele tijd over te denken. Vind ik het nou erg? Vaak met liegen is het vaak of soms is het ergste niet de leugen, maar het betrapt worden. Vind jij niet?
Ja, vanuit welk perspectief?
Vanuit ook het perspectief van... Kijk, dat hij dingen zegt daar die je dagelijks niet kunnen verdragen...
Ja.
Dat is nog tot daaraan toe.
Maar dat het naar buiten komt?
Maar dat het naar buiten komt, dat is heel irritant. Maar dat het dan naar buiten komt en dat hij dan ook nog... Ik bedoel, dat het naar buiten komt is natuurlijk gênant en pijnlijk. Maar dat hij er dan nog over liegt waar iedereen na kan gaan, en dat dat dan uitkomt, dan wordt het toch onderhand wel een soort onvergeeflijk. Want we kunnen niet, als iemand liegt en je weet het niet, dan is er bij wijze van spreken geen slachtoffer. Ik bedoel,
ja, dat
je kunt het
dat
niet zonder gezichtsverlies accepteren. Je kan toch niet iemand die tegen je liegt, en dan dat kan nog gewoon bijna niet zeggen zonder consequenties blijven als het zo manifest is.
Ja. Ja.
Maar.
Nou, ja. Sorry, maak je gedacht af. Ja.
Nou ja, het is zo amateuristisch, maar het komt dus heel erg op, vind voor mij, dit amateurisme rond het coronabeleid.
Ja.
En dan is het soort zo niks kunnende clowns die dan ook nog in het politieke bedrijf het nog weer net zo slecht doen.
Ja.
Dat vind ik irritant.
Ja.
Ja, kunnen ze dan helemaal niks? En het kwam natuurlijk, de aanleiding was natuurlijk ook alweer heel erg dat zij met corona naar buiten renden.
Ja, maar dat had natuurlijk vooral te maken met dat zij een auto-immuunziekte heeft en daar gewoon ontzettend van geschrokken was. Dat daar met een bedoel aanleiding was.
Jawel, maar goed, dus wat er heet het gezegd wordt van, waarom doen die mensen dan niks via Zoom of de telefoon? Waar moeten zij dan wel zo hardnekkig bij elkaar komen?
Ja.
Nou, het is gewoon allemaal zo slecht. Daar word ik zo moe van.
Ja.
Die grapperhaus die er nog steeds zit. Elke keer kan ik alleen maar denken van aan zijn bruiloft.
Ja.
Het is zo'n slechte voorbeeld.
Ja.
Ja, ik ben er helemaal beu. Terwijl, dat is het eigenlijk.
Ja, daarom is het ook zo verschrikkelijk dat het erop lijkt dat we gewoon weer exact dezelfde partijen in een kabinet krijgen. Maar ik zat ook nog even na te denken over van wat mij dus echt wel opvalt, waar ik echt weinig mensen over hoor, is hoe sociaal onhandig. Hoe sociaal onhandig Mark Rutte toch eigenlijk is. Het valt sommigen dan wel op. En dan wordt het expliciet gemaakt in die podcast van Vullings en
Van der Wulp.
Van der Wulp, ja. De Stemming, zo heet die podcast. Daar hadden ze het over toen vorige week. Zij Mark Rutte benoemde hoe hij met de pers omging. Dat het weer meteen was van, hey, hi. Hey, hoi. Hey, Dominique, leuk. Weet je dat? Terwijl er was echt heel veel aan de hand.
Ja.
En dan is het gewoon echt een beetje gek dat je dan iemand gaat begroeten alsof er niks aan de hand is. En,
ja.
En dat deed hij en dat zie je hem wel vaker doen. En dat je zag het ook bij die beelden van als hij met de... Volgens mij waren dat beelden uit de ministerraad? Dat kan bijna niet, want dat doen ze bijna nooit. Maar misschien was dat met die fractievoorzitters, dat ze daar daarmee om die grote tafel zaten in die grote zaal en dan die ellebogen en zo. En dan was het ook van, hey, hi, hey, hi. Alsof er niks aan de hand is. En ik denk van ja, ik zou ook niet weten hoe ik ermee om moest gaan. Maar jij bent Mark Rutte.
Hmm. Ja, dat is gewoon zijn manier. Ja,
zou dat niet ook een kern zijn waar die hele onhandigheid ook vandaan komt met het omgaan met dit bijvoorbeeld? Zo.
Ja, hij kan denkt moeilijk met een gebogen hoofd langs de plinten aankomen kruipen. Ja,
dan is het voorbij.
Ja, dus dit is het dan. Maar ja. Ik moet dus nu ook steeds aan Trump denken. Want ik denk zo van, als je dus het gaat accepteren dat de hoogste baas gewoon keihard staat te liegen, als je dat normaal gaat vinden,
ja,
dan houdt het eigenlijk gewoon op.
Ja, want dat is eigenlijk wat hier aan de hand is.
En dat is gewoon wat hier aan de hand is. En ik ben ook helemaal... Ik ben er gewoon... Ja, daar ben ik gewoon tegen.
Ja.
Ik vind het... Ik moet ook de hele tijd aan Dothan denken. Een soort de zingende Trump.
Ja.
Die weer gewoon een soort salonveeg is en weer door mensen in de arm wordt gesloten. En dan denk ik van nee.
Ja, dat snap ik eigenlijk ook nooit zo goed.
Je bent gewoon af.
Ja. Om daar zo makkelijk overheen te stappen, dat kan ik toch geloof ik eigenlijk ook niet per se.
Nee, ja, je kan wel mensen kunnen dingen leren en zo.
Ja.
Maar dus ik bedoel niet elke misstap is een definitief einde of zo, maar sommige, als je dus heel snel overheen stapt, dat mensen gewoon de hele boel bedriegen en bij elkaar liggen, ja, dan moet je gewoon niet licht mee wegkomen.
Nee, dat vind ik dus ook. Ja.
Engelengeluid.
Ja, dat zit weer.
Zoek. Oh, mijn god.
Ja, ik moet het echt een keertje anders gaan doen.
Wat kost zo'n apparaatje?
Ja, net. Ja, dat weet ik niet. Wat vinden we van boekenkastjes op straat? Zal ik ondertussen even dat andere ding opzoeken?
Ja, zoek even dat ding op. Boekenkastjes op straat. Ja, wat vind jij van boekenkastjes op straat? Boekenkastjes op straat.
Ja, hoe kwamen we daar nou op? We hadden het erover. In de studio.
We hebben trouwens over in een gag nu over van slecht cabaret. Een beetje een soort Seinfeldiaans cabaret. Ja. Van rotondes. Wat is het toch met rotondes?
Zo'n Seinfeld? Dat willekeurige moment. Wat?
Ja, altijd die intro. Heb je een soort de cold open van Seinfeld. Okay. En dan doet hij zo'n stand-up. Oh. En dat begint altijd met op zo'n manier. Ja. Boekenkastjes op straat. Wat is het toch met die boekenkastjes op straat?
Oh, ja.
Nou, en dan een grap.
Intergrap.
Nee, onze studiogenoot had het erover. Dat hij dat leuk vindt. Of gezellig. Ik werd heel erg afgeleid door het feit dat jij niet aan tafel zit.
Ja. Oh, hier.
Oh, ja.
Is dit hem?
Ja, dat is hem. Dat is ons volgende onderwerp. Dat ligt ook klaar. Ja,
precies.
En dat hij ze zo leuk vindt. En zo ging ik op een hele rant dat ik ze dus niet per se zo leuk vind.
Ja, maar waar ging het nou over? Hoe kwamen we daar nou op? Ja, dus hoeven we ook niet per se te reconstrueren.
Wat vind jij van boekenkastjes op straat?
Nou, ik vond het heel charmant.
Tot ik ging zeuren erover.
Nee. Je hebt hier een hele beroemde, maar in ieder geval, ik geloof dat het wel een van de eerste was, hier in de buurt, in de Pontijsbuurt in Amsterdam. Daar,
in de Henri Polakstraat?
Ja, een mooiste straat van
Amsterdam. Was dat een van de eerste? Ja.
Ja, en die staat er nog steeds. En dat...
Popel om iets te gaan zeggen.
Ja, nou, ga je gang. Ik heb hier niet per se een verhaal over.
Oh, je hebt geen verhaal over.
Nou ja, meer van een paar jaar geleden kwam, wat is dat? Dus ook weer 10, 15 jaar geleden, want toen kwam wat op en toen dacht ik, oh, wat charmant, wat leuk.
Ja.
Ja. Wat kan er mogelijkerwijs mis zijn met boekenkastjes op straat?
Ja. Even kijken of ik mijn gedachten kan ordenen. Nou, boeken. Mensen denken dat boeken een soort heel kostbaar bezit zijn.
Ja.
Maar dan puur theoretisch, want zelf hoeven ze niet. En daarom zetten ze namelijk ze massaal in kastjes in hun tuin. En een boek weggooien of verbranden is een soort enorm taboe.
Ja.
Alsof het een soort heilige relicten zijn of zo, die voor de vergetenheid behouden moeten blijven.
Ja.
Dus niet zo, mensen.
Ik heb ooit een paar bij het oud papier gedaan en daar heb ik echt heel lang over nagedacht of dit de plek was om...
Kun je gewoon doen. Kijk, boeken, als je dus wel eens naar een... Ja, ze zijn er nu niet meer, maar ik ging wel zo naar die boekenbeurs op de markt op het Waterloopplein bijvoorbeeld. En dan heb je dus eindeloze stalletjes boeken. En dat zijn dan heel recente en mooie en goede en leuke boeken, en die ook niet eens uit elkaar vallen. Die kosten dan 50 cent. Of een euro misschien soms. En die raken ze dus aan de straatstenen kwijt. Mensen lopen daar voorbij en denken van, nou ja, het zal wel. Weet je wel.
Ja.
Maar ze zijn eigenlijk niks waard. Een jaar nadat een boek is uitgekomen, mijn uitzondering daar gelaten, is een boek eigenlijk geen reet meer waard. Wat staat er in die stomme boekenstalletjes, in die kastjes? Daar staan dus niet eens dat soort boeken in. Daar staat alleen maar notarieel erfrecht 1978, handboek notarieel erfrecht 1978 in. Ja. En dan ook nog met schimmel. Ja. En dan nog een bladzijde die eruit ontbreekt.
Ja.
Weet je wel, daar staat alleen maar crap in.
En zilvervisjes, ja.
En zilvervisjes. allemaal ongedierte haal je in huis. En mensen zetten dat zo in hun tuin, of aan de gevel, weet ik veel, alsof ze een soort geschenk aanbieden, een soort parel voor de gemeenschap in hun vrijgevigheid en hun soort, alsof ze een soort intellectualisme verbreiden of zo, of kennis verspreiden.
Ja.
En het is gewoon alsof je een soort een partij vuilnis in je tuin hebt, want niemand wil het.
Nee.
Het is niks waard. Het is niks. Het is gewoon crap. En het staat te vergaan in de regen. En er zit mos in. En zo. En vreemde torren.
Ja.
Ja.
Ik had een... dat is ook weer een flink aantal jaar geleden. Maar had ik een reality check. Toen vlak voor ik als je verhuisd is zo'n moment... om eens even flink door je boeken vooruit te gaan. Maar toen bestond de slechte nog. Toen dacht ik, ik breng ze naar, ze naar de slechte.
Ja. Ja.
Bestaat het nu eigenlijk?
Ja, het bestaat weer.
Sowieso.
Vijzelgrachtstraat.
Ja, sowieso een beetje de vraag wat er nog bestaat als alles weer open gaat. Ja. Maar goed. Ik bracht daar twee dozen naartoe. Dat was een hele operatie, want het weegt ook nogal wat. En die vrouw die ging er doorheen. Ik kreeg er uiteindelijk nog een bedragje voor. Ik weet niet, 60, 70 euro of zo. Wat ik best redelijk vond.
Hoeveel?
Voor één doos.
Hoeveel, zeg het nog eens?
60 of 70
Echt?
Euro. Ja, volgens mij wel. Zienig. Ja, dat waren niet slechte
boeken.
Had
je de Gutenberg-bijbel erbij zitten.
Zo is. Maar de helft kreeg ik ook weer mee terug.
Ja.
Maar er zit nog een ander leuk verhaal aan. Dat is waar ze, die gaf ze me ook terug. Dat was, ik had ooit een boek gekocht van Leon de Winter. Een vreselijk boek, vond ik echt niet te lezen.
Welk boek was het?
Godschim.
God, die heb ik ook gelezen.
Ja. Ik dacht, wat is dit? Maar goed, in ieder geval, dus daar wil ik wel van af. Maar die pakte ze vast, trok ze een heel vies gezicht... en toen gaf ze die weer aan me terug. Toen schaamde ik me ook bijna gewoon een klein beetje. Oh, ja. Ja,
dat is nou ook een goed voorbeeld. Ik heb die gelezen een keer op vakantie aan een strand en zo. En op een gegeven moment zat heel veel zand in. En ook een beetje zo van die vlekken van zonnebrandolie en zo.
Ja,
dat is nou typisch zo'n boek dat je dan in zo'n kast kan zetten... van niemand hoeft het al. En als je het dan al leest... hij was ook helemaal zo opengevallen dat de bladzijden er los zaten. Ja. En dan, weet je, dan doe je hem open en dan valt er allemaal zand zo op je schoot.
Ja. En dan klopt alles weer.
Ja.
Dan geeft het universum jou gelijk, bedoel je?
Ja, ja, dat sowieso. Dat doet het universum toch al sowieso. Ja.
Ja. Maar goed. Maar dan heb je ook nog de boekenkastjes.
De ruimte van Sokolov heb ik ook gelezen van Leon de Winter. Dat herinner ik me als toch dat ik dat toen wel leuk vond. Maar dit tezijde.
Dat is een vroege werk.
Vroeger, dat is eerder werk, ja. Maar ga door.
Dat kastje hier in de Heunepalak-laan, dat is een degelijk kastje gemaakt van goed hout. Wat ook verzorgt dat de boeken niet nat regenen.
Oh ja, dat is ook nog een steen des aanstoots. Ja, dat is inderdaad, dat gaat nog.
Maar dat fenomeen is namelijk wel overgenomen.
Ja, nou, dat is overgeslagen. Ja, je hebt dus mensen die zetten dan zo'n kallax. Heet dat een kallax? Gewoon op straat.
Ja.
En dan dus na één regenbui gaat dat ding bol staan.
Een spaanplaat.
Oh, dat is
helemaal
verschrikkelijk.
Vol zuigt met water. Wat echt absoluut niet buiten kan.
En dan, dat is zo erg. En dat staat dan helemaal te vergaan.
Ja.
En dan op een gegeven moment dan stort het gewoon in. En dan ligt het gewoon helemaal op straat. Ja. Ja. En dan van zoek het maar uit. En want ik vind het dus ook grappig. Ik kijk dus wel altijd die dingen, obsessief. En dan denk ik, net zoals je dus bij mensen thuis in hun boekenkast kan kijken... en denken van, wat voor mensen zijn dit? Kun je dus in zo'n boekenkast op straat kijken, wat voor mensen zijn dit? Of wat voor wijk is dit? Maar ik zie nooit iets wat dan veel beter is. En die Henri Pollack is natuurlijk een goede buurt. Maar daar heb ik dus laatst ook in staan kijken. En dat was, er stond ook wat obscure Duitse filosofie... maar dan ook echt helemaal vergeeld en kapot. Maar wel wat je dan ongeveer zou verwachten, maar niet wat je wil hebben. Maar toch ook niet iets wat de moeite waard was. Trouwens, 50 Shades of Grey is heel erg zo'n boekenkastjes op straat boek. Dat stond er volgens mij ook.
Ja.
Maar toen zo waar zat, was er iets bij wat ik dan soort wel half wilde hebben. Want er stond een baantjeboek bij.
Oh ja.
En dat kijken Nico en ik.
Ja.
En Doddy. Dus toen dacht ik, dat is wel grappig, neem ik zo'n boekje mee. En ik, voor Nico als geintje.
Ja.
Maar toen viel mijn oog er dus op dat ik er dan ook nog geacht werd 25 cent voor te betalen. Dat is een briefje. Stond er, het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage van 25% per boek wordt op prijs gesteld.
25%?
Gooi het in de brievenbus.
Wat is dat voor bedrag?
Ja, wat is dat voor bedrag? En ik zou zoeken in al mijn zakken en naden en zomen van heb ik nog ergens 25 cent? Ja,
niemand heeft, nu heeft niemand meer contant. Ik heb denk ik al een jaar niks meer met contant geld betaald.
Nee, maar toen durfde ik het natuurlijk vervolgens weer niet mee te nemen.
Je hebt ook een keer, moet je nu ook wel vertellen. Je hebt ook een keer hele leuke prop voor je fotostrips.
Ja, dat klopt, ja. Bij ons om de hoek kan ik het nu opbiechten. Het is mijn jatverhaal eigenlijk. Bij ons om de hoek in de of laat ik anders maar de locatie geheim houden.
Nou ja.
Daar stond wat dan was de buurtbibliotheek. Dat was echt een gigantische kast. Dus geen kastje meer. En daar zag ik het boek Sex for Dummies. En dat vond ik nou zo'n leuke prop voor in mijn strips.
Ja.
Dat ik dat dan de hele tijd lees. Maar die word je dan geacht te lenen en terug te brengen. Maar die heb ik, die heb ik permanent in bruik lenen.
Ja, die maar, titel is ook wel geweldig.
Die titel is
heb
goed,
je het doorgebladerd? Is het ironisch of wat is het?
Nee. Nou ja, heb ik het dus doorgebladerd. Maar ik bedoel, ik dacht eigenlijk van, ik ben wel heel benieuwd, maar het is gordroog.
Oh.
Ja, en ook met heel weinig plaatjes. Maar het is niet ironisch, nee, het is gewoon in de reeks For Dummies.
Wauw.
Jou misschien wel bekend.
Ja.
Ja. Maar ik heb er daar dus wel... om dat dan een soort goed te maken... heb ik daar dan maar allemaal... boeken van mezelf maar weer terug. Ik bedoel niet van door, maar... die ik niet meer hoefde ingepleurd. Om toch iets terug te geven aan de gemeenschap.
Mocht ik dan ook 25 cent per boek uit?
Nee, maar dat was dus zonder 25 cent. Oh, ja. Nou, wat ik er maar mee wil zeggen...
Alleen voor het onderhoud van het kastje, die 25
cent. Ik storm er een beetje aan. En ik denk dan van, wat zijn het voor pretentieuze lui... die zichzelf heel goed voelen. Zo, het is een soort heel manifest. Zo aan een soort, zoals je heel luidruchtig een goed doel gaat steunen... zo heel nadrukkelijk een kastje in je tuin gaat zetten... van kijk wat ik hier geef.
Ja. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat...
Of ben ik te negatief?
Nou, dat mag je zelf weten. Maar het is in ieder geval wel zo dat als je een boek hebt gelezen waar je toch wel... Ja, dan klopt dat ook weer niet. Waar je enthousiast over bent, dan denk je wel... dit moeten meer mensen lezen. Dat is dan gek.
Ja.
Maar goed, dan doe je het niet per se van de hand Twitter of zo. Toch? Dat is toch ook weer raar? Tenminste, ja.
Het zou ik dus heel irritant vinden als mijn buren dat zouden doen. Stel, dan heb je een tuin en dan zetten je buren in hun tuin zo'n ding. Dan staan er de hele dag mensen die ook niet begrijpen, die ook nog denken dat die zelf geen boeken hebben, maar wel denken dat dat iets waard is. Staan er dan de hele dag voor met hun neus zo voor van, oh, zit er wat bij? Zit er wat leuks bij?
Heb je nog een tip over hoe je van je oude boeken af kan komen? Wat een goede manier is?
Nou, je gericht weggeven aan iemand waarvan je denkt die vindt het misschien leuk.
Ja.
En anders, of dus gewoon bewaren natuurlijk, als het de moeite waard was.
Ja.
Maar op bol.com zetten kan niet meer.
Nee.
Maar ik vind het dus helemaal niet ongerechtvaardigd om ze gewoon weg te pleuren.
Ja.
Net alsof ik dat de hele tijd doe. Maar ik zet ze ook niet in de regen in mijn tuin.
Ik heb een beperkte ruimte in mijn huis, dus ook een beperkte boekenkast. Eigenlijk moet ik er een keer doorheen, want er staan echt twee stapels op die nog een keer half zo hoog zijn als de boekenkast zelf.
Het is ook raar, want je gaat naar de bioscoop en dan kost het al €15 of zo. En dan koop je een pocket, een van een dingetje voor €10. En dat is dan opeens een soort magisch bezit, wat het soort zijn geld op de een of andere manier moet opbrengen door het jarenlang op de wereld te houden.
Ja. Goed punt. En e-boeken, mensen. Lees e-boeken. Want,
maar dat bladert niet zo lekker.
Het bladert niet zo lekker, maar je belast de wereld er veel minder mee.
Ja.
Vermoed ik.
Hé, wat heb jij daar liggen?
Het is een, de Nationale Diner Shack.
Oh?
Gaan
we die verloten?
Ik heb ooit een keer een akkefietje gehad met een bank. En die gaven mij toen twee Nationale Diner Shacks. En waar ik nou eigenlijk nieuwsgierig naar was... dit is dus echt 100 jaar geleden. Alsof dit nou verloopt.
Staat dat er niet gewoon op?
Nee, maar er staat wel het is natuurlijk een uniek nummer. Deze dinercheck is als betaalmiddel te gebruiken... bij alle dinercheck-restaurants. Nou, die bestaan niet in Nederland. Die vermeld staan op dinercheck.nl. Misschien bestaat die website niet eens meer. Elke verandering maakt deze check ongeldig... volledig op deze check vermelde bedrag... dient in één keer te worden besteed. Het is €2 keer €50, dus is niet niks. Alleen ik heb er dus letterlijk al... dus heb ik letterlijk gezegd. Dus ik moet nu ook het goede getal zeggen. Ik heb dit 9 jaar in huis. En ik ben niet een groot restauranteter. Dus dat helpt al niet. En die enkele keer dat dat dan gebeurt... zo één keer per jaar of zo... dan blijkt dat niet een dinercheck-restaurant te zijn... waar ik dan naartoe ga. Dat kan aan mijn restaurantkeuze liggen. Dat kan aan de keuze van dinercheck kunnen kan het liggen.
Ja. 9 jaar.
Ja,
wat was het lekker vriendje, zei je?
Ja, het voelt te ver om dat in detail uit te werken. Maar het had iets te maken met een hypotheek die ze me niet wilde verstrekken uiteindelijk. En terwijl maar ik al een bof
had. Het is gek dat er geen houdbaarheidsdatum op staat.
Ik vind het dus ook een beetje tricky. Zal ik die
9 jaar.
Zal ik dat nou eens invoeren?
Het is, ja, 100 is er nou euro, 9 hè? Jaar, is er nou nooit een moment geweest waarvan je dacht, op je dacht, goh.
Dinercheck.nl.
Ik kan het nummer waarschijnlijk invoeren.
Dat is een site van de VVV. Welk restaurant zoek je? Of, even kijken, Amsterdam. Even kijken wat er nou, wat je nou vindt als je dat invoert. Chinees restaurant Bamboe.
Maar er is vast,
in Hapert.
Er is vast waar je je nummer kan checken.
Nee. Maar waarom zou ik het nummer checken?
Of het nog geldig is.
Oh zo. Nee, dat zie ik hier niet staan. Saldo checken? Ja, maar dat is natuurlijk, zijn natuurlijk op een gegeven moment zijn ze natuurlijk op een plastic kaartje over.
Het doet me heel erg denken, Botte, dat jij hiermee zit. Dat mijn moeder op een gegeven moment, ver na de invoering van de OV-chipkaart, zei... ik heb hier ook een strip over waarvan niemand gelooft dat die echt gebeurd is. Ipe, wil jij nog een, ik heb nog een strippenkaart. Wil jij nog een strippenkaart? Er zit toch... En ik zeg, ja, wat? Ja, nee, kijk, ik vind je een strippenkaart.
Er is toch één vakje open.
Hij is wel roze. Ook nog. En, oh my god. En ik dacht, van, ik speel maar mee. Geef maar. En inderdaad, er zit nog één strip op.
Ja. Ja, ja.
Oh man. Ja.
Nee, kijk, ze zijn natuurlijk overgestapt op een plastic kaartje, zoals alles.
Een kaartnummer. Zullen we het gewoon eens invullen? Dit heeft toch ook een nummer?
Ja. Dit gaan we niet vaart op voorlezen, hè? Dat lijkt me onverstandig.
Ik signaleer het wel.
Nou, als je maar gewoon in. Kan ook typen, dat mag van mij ook. En er hoort een pincode bij op het kaartje. En die hebben we natuurlijk niet, want dit is voor het kaartje.
Oh. Oh, kut. Je moet ook een pincode.
Ja,
dit gaat niet werken.
Nee, werkt niet.
Bel ze maar. Bel ze maar.
Niemand belt meer.
Hallo, met meneer Jellema.
Ik heb het idee van 1989. Maar ik heb dus echt al wel eens een keer serieus overwogen om hem maar gewoon op Marktplaats te zetten voor 50 euro.
Maar er is zelfs een site voor met bonnen, waar ze bonnen verhandelen.
Ja, want ik bedoel, aan die 50 euro heb ik meer dan die 100 euro in het dinercheck.
Vergeet maar dat je er 50 euro voor krijgt, voor die 100 euro.
Ja, precies, ja.
We hadden dus een dinerbon gekregen. En door dit soort verhalen wijs geworden, hadden wij toen besloten die meteen uit te gaan geven.
Ja.
Gekeken waar dat dan kon.
Ja.
En dan zo, God zegene de greep, hier dan maar.
Ja.
Restaurant Blauw op de Amstelveense weg, no spon.
Wie heeft er niet van gehoord?
Tijdens de eerste versoepelingen.
Ja.
En dus wij daarheen, heel lekker gegeten, was heel leuk. Maar toen, tot mijn afgrijzen, kwam toen de rekening.
Ja.
En die was op 5 cent na het bedrag van onze bon. Maar toen leek het zo erg alsof wij zeg maar
precies, het hele menu hadden uitgeplozen.
Precies hadden zitten puzzelen om maar precies op dat bedrag dat
voor 5 cent.
Dat we maar niks bij hoefden te betalen en zo. Oh, heel pijnlijk.
Ik vind dit eigenlijk weer, ik vind dit weer zo'n handuitsteek.
Ja.
Ding.
Ja, oh, ik dacht echt, oh nee. Ja.
Ja.
En we hadden dus de rekening al. Want als ik het had geweten, bij wijze van spreken, dan had ik gewoon nog iets bijbesteld. Ja, nou echt om er om godsnaam overheen te gaan.
Oh.
Maar ja, maar echt 5 cent. En, en toen zei die man er ook nog iets van. Maar wel een soort goed lachs.
Ja.
Zo van, dat hebben jullie mooi uitgekiend. Oh.
Nee,
het is stoemal.
Ik heb hier geen actieve herinnering aan.
Oh.
Ik weet niet.
God.
Het is nu laat de website straat of plaats ook niet meer. Op een of andere manier. Ik zie een brasserie in Rotterdam. Restaurant Safraan in Utrecht. Zegt dat je wat?
Ja.
Is dat goed?
Dat weet ik niet.
Nou.
Maar je kan je postcode invullen, toch? En dan komt er wat in de buurt is.
Dat werkt nu dus niet meer.
Nou, ja.
Ik weet niet waarom. Dit zijn, even kijken, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. Dus dat is 21 per pagina. Nee, zo werkt dat niet, Botte Jellema.
Jezus, doe even dat die postcode dat
zijn
wel
vier
werkt.
Pagina's, vijf pagina's, zes, zeven. Nou ja, dus er zijn wel... een, ja, goed, I don't know. Ja, ik moet het even in een andere browser. Nou ja, dit, weet je wat, dit doe ik wel even in mijn eigen tijd. Waarom begin ik je over? Ja. Om... dingen die... ja,
ja dus, boekenbonnen.
Staat ook open of
boekenbonnen.
Zo.
Boekenbonnen. Hoeveel boekenbonnen heb jij?
Ja, die geef ik wel redelijk snel uit. Ja. Ja.
Ah, ja.
Ja. Dat, want dat is wel de truc. Je moet ze eigenlijk
je
wel...
Je moet ze gewoon uitgeven. Je moet het ook zo opvatten. Zo van, het is eigenlijk een soort cadeau. En dan ga je dat zo voor jezelf dan maar halen. In plaats van als ik ooit nog een boek nodig heb. Weet ik veel. Ja. Handboek notarieel erfrecht 1978. Dan geef ik dan die boekenbon uit. Nee, je moet gewoon denken van... Oh, ik heb nu een boekenbon. Ik ga naar de winkel en ik ga dat besteden.
Ja, ik heb altijd een verlanglijstje wat boeken betreft.
Oh, ja.
Op diverse plekken. En dus zodra er dan zo'n boekenbon komt... dan kijk ik wat een beetje in de buurt komt van dat bedrag. En dat ik denk, nou, dat kan dan mooi.
Dan ik had dan zo'n soort klont van boekenbonnen... dat ik het zeg maar niet meer op mijn billen kon zitten... omdat ik dan zo om mijn portemonnee zat. Maar dat ik dan zo helemaal scheef ging zitten van de boekenbonnen. Ja.
En dat hoeft nu volgens mij ook niet meer. Volgens mij kun je ze ook gewoon online besteden. Maar ik denk dat dit ook een beetje het probleem was hiermee. Want toen ik ze kreeg, was ik nog steeds heel erg boos op die bank. Dus het was een beetje zo... Ik heb ze zo aangenomen, zo van...
Oh ja.
Dus dan ga je ze niet meteen uit. Ik denk dat dat het probleem is geweest.
Oh ja.
Ik weet het niet. Kijk, je doet mij ook niet echt... Ja, ik zeg het maar gewoon. Je doet mij niet noodzakelijkerwijs een plezier met een dinercheck. Je kan maar beter een
bonbonbon misschien voor bonbons.
Geef gewoon geld. Ik bedoel,
of een bonbonbonbon voor op waar je een bonbonbon voor kan kopen.
Precies, ja zoiets, ja. Nou, anyway, goed.
Weten jullie dat ook weer, luisteraars?
Ja. Wat een sensatie. Er ligt ook nog een envelop op. We hebben fysieke post gekregen. Die was naar dag en nacht gestuurd. Dus die heeft er even over gedaan voordat hij... hier in huis was, maar goed, hij is er.
Oh, het is...
Aan de eeuw van de amateur.
Ik kan ook nog lezen.
Maakt
Iep, het helemaal stuk.
Iepe probeert het eruit te halen.
Het gaat helemaal kapot.
Maar hij kan het niet.
Hoe zit het nou, mensen?
Maak je die envelop verder kapot, dat mag wel. Wat is het?
Wat is het?
Het lijkt een knipsel. Uit een bladzijde uit een tijdschrift. Aan elkaar met een nietje. Dat is dan wel weer heel erg attent.
Het is tijd voor de Egel jingle.
Oh, nou, dat is even geleden. Maar dat is mogelijk.
Egel. Egel.
Ik zal het voorlezen. H. Botte en Iepen.
Ja.
Kenden jullie deze leuke blondies al? Het artikel had ik al een poos geleden voor jullie uitgeknipt. Het slingerde dus al lang rond en is inmiddels niet meer compleet.
Net als mijn bonnen.
Wat mij betreft is dat niet zo erg, want ik vind de tekst nogal suf. Toch maar opgestuurd dus. Liefst uit de provincie van Alice, fan en vriendin van de show.
Wat leuk.
En het is een artikel uit The Seasons, zo te zien, over... blonde egels.
Blonde egels, zijn het albinootjes?
Oog in oog met blonde egels van Alderney.
Oh, het is een soort.
De blond hedgehog. We rijden langs de lommerrijke lanen over het eiland Jersey... op weg naar het dierenpark van bioloog Gerald Durrell.
Dit is een van die magische eilanden in het kanaal.
Het is wel leuk. Het zijn blonde egels... Ik.
Allemaal tekst, ja, dat gaan we nu natuurlijk doen.
Dat ga ik dan lezen en de volgende keer dan voor jullie samenvatten. Maar er zijn daar blijkbaar blonde egeltjes. Zie je een soort, een soort beetje albino, maar niet rode oogjes, maar wel helemaal witte egeltjes.
Ja.
Nou, wat leuk. Wat leuk, bedankt Alice. Ik zal het met interesse tot mij nemen. Ja. Egels komen weer uit de winterslaap, hè?
Het is... Nou ja, goed. Het sneeuwde gisteren nog, maar...
Ja. Dus dat zal zo even rauw op hun stekeltjes vallen. Maar ze komen weer uit de winterslaap. En als je egels ziet, dan kun je dat doorgeven. Ja.
Zodat?
Dan voor de egeltelling.
Oh, zo.
Ja.
Bij zoogdierenvereniging.nl/...
Ja, of bij de Egelwerkgroep. Of moet je maar even googlen waar je dat kan doorgeven. Ja, Egelwerkgroep. Wat was onze site ook alweer?
Jij bent de ambassadeur.
Ja, dat is ook dit, zo. Ik was ook even in winterslaap.
Alles wat er in jouw hoofd omgaat, zijn niet wel dat ik denk... Nou ja, goed, anyway.
Egelwerk.com, dat was
.com,
het.
Ja, ja, natuurlijk.
Egelwerk.com. Groep.com. Ja. Ja. Nou, en daar kun je het alles vinden. En het is natuurlijk leuk als je een egeltje ziet. Ja. Ik heb er nog geen gezien. Een
schoteltje melk.
Nee. Dat weten onze luisteraars al. Nou, misschien hebben we nieuwe luisteraars die dat nog niet weten. Ja. Nooit melk, mensen. Gewoon water.
We hebben post gekregen, Ipe.
Nog meer post.
Ja. Leverfreun. Nu jullie lekker zijn opgeschoond na de bezemaflevering... is er vast behoefte aan wat verse weetjes. Dat klopt. Ik kom nog even terug op de namen van onze kinderen. Zoals vorige keer al verteld, zijn het Friese namen... en allemaal te vinden in het Friese namenboek. Namenboek. We hebben onze dochter dus Amarins genoemd... en in Friesland veel voorkomende naam. Dat was wel anders toen wij naar Amersfoort verhuisden. Daar was dit totaal onbekend. Amarins vond al snel een bijbaantje bij een supermarkt... in een wijk waar wij woonden. Misschien kunnen jullie het verhaal nog herinneren van Teun van Essen... dat hij met zijn fietsje door dat winkelcentrum aan het racen was. Datzelfde winkelcentrum dus. Maar goed, onze dochter was aan het werk bij Super de Boer... toen ze werd omgeroepen. Wil dat meisje met die Griekse naam even bij de kassa komen? Nu ik dit zo opschrijf, moet ik er weer om lachen. Weer veel plezier met de opname en allerliefst van mij. Tjus!
Oh, Geeske. Leuk.
Er was nog een mailtje binnengekomen. Anoniem ingestuurd. Jullie hadden het in de laatste aflevering... naar aanleiding van hoe jullie hadden geheten... als jullie van het andere geslacht waren geweest... over hoe je zou willen heten als je het zelf had kunnen kiezen... Naar aanleiding daarvan heb ik een vraag. Een vriendin van mij heeft, om heel goede redenen overigens, vorige maand haar voornaam officieel veranderd. Ze gebruikt de naam al 2 jaar op haar werk. Haar collega's kennen haar niet anders. Ik ken haar al 30 jaar en ik kan er maar niet aan wennen. Dus nu vermijd ik het haar voornaam te noemen, al plopt hij er soms onverwachts toch uit. Het voelt een beetje als verraad. Dat ik niet de moeite neem om de naam te gebruiken. Maar ik ben er nog niet aan gewend en ik vind de naam ook niet echt passen. Wat nu? Het liefst zou ik willen dat ze haar naam terugdraaide, maar het staat al in de burgerlijke stand. Het voelt alsof ik er niet over mag zeuren. Wat een interessante kwestie.
Ja.
Ik krijg ergens, en dit is speculatie, ik krijg ergens het gevoel... Door wat ze zegt over van dat ze de naam, of hij of zij, de anoniem weet ik eigenlijk niet van hij of zij, maar dat hij of zij de naam niet vindt passen bij deze vriendin. Was het een vriendin? Of een collega? Ik heb het kwijt. Dat moet een vriendin zijn. Een vriendin. Daardoor krijg ik het gevoel dat doordat hij of zij de naam, de voornaam niet vindt passen, dat hij of zij er eigenlijk een beetje een hekel aan heeft, een klein beetje aversie heeft. En ik denk dat dat iets is wat niet gaat helpen. Als je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt om iemand met die naam te noemen.
Ja, je moet het gewoon accepteren.
Ja, je moet het accepteren. Maar ik denk dus dat proces extra lastig wordt als je je er niet echt bij neer hebt gelegd.
Nee.
Want er wordt ook geschreven van...
Is dat niet hetzelfde, je bij neerleggen en accepteren?
Ik vind neerleggen vind ik iets passiever. Op een of andere manier. Maar er staat ook van... Ik zou willen dat ze haar naam terugdraaide. En ik vind... Je bent nog niet eens in die eerste fase van acceptatie. Waarin je... Eigenlijk verzet je je er nu een beetje tegen, volgens mij.
Ja.
En ik denk dat niet veel zin heeft... Huh. Want dit ga je niet... Ik denk niet dat je dit gaat oplossen.
Ik heb zelf ook zo'n geval.
Ja?
Van een jongen en die heeft een hele leuke Friese naam.
Ja.
Ik ga het niet over jou.
Oh.
Nee, niet eens.
Ik vermoed
het. Hoeveel kunnen er van zijn, hè?
Ironie,
het is ongelooflijk.
Ja.
En die heeft 1 letter aan veranderd aan de uitspraak... en daardoor is het een Engelse naam geworden. Want hij werd er helemaal gek van dat het nooit begrepen werd, zijn naam.
Ah ja. Dit is wel heel herkenbaar trouwens.
Ja, en ik vond het dan weer jammer, omdat die naam leek ook op mijn naam. En ik vond het wel gezellig samen. En ik was dan de enige die hem nog bij zijn oude naam mocht noemen.
Dat had je afgesproken.
Ja. En ik zit dus ook heel erg te denken, zo van, wat heb ik er eigenlijk mee te maken? Waarom, wat gaat mij dat aan? Waarom zou je daar eigenlijk iets over moeten? Maar toch is het wel zo.
Ja. En dat heeft te maken met het feit dat jij het jammer vindt, omdat je die andere naam eigenlijk best wel mooi vond.
Ja.
Ja.
En
die nieuwe naam vind je niet noodzakelijkerwijs helemaal passen bij hem?
Nee, misschien niet. Nee. Misschien is het ook dat je het idee krijgt dat iemand verward is over zijn eigen identiteit. En dat dat misschien ook een soort afstand schept.
Ja.
Dat je denkt, hé, maar jij bent toch die en die. En ik beken, ja, je kent iemand als die en die. Ja. En
diegene. Waarom trek je dat nou in twijfel? Want daarmee trek je misschien ook een deel van jullie relatie in twijfel.
Ja.
Ja.
Wat echt super egocentrisch is of zo. En heel erg vreemd alles op jezelf betrekken. Maar toch
ja.
Heb ik dat. Dat heb ik ook eens aan je naam rommelt.
Ja, nee, dat weet ik. Ik voelde veel verzet bij jou en bij Pauline ook. Ja. Ja. En de vraag is wel een klein beetje van wat wij er dan van vinden. Misschien zou je kunnen vragen, je bent al 30 jaar vriendin met deze persoon, of je de oude naam mag gebruiken. Maar als ik het zo lees, is dat niet echt een optie. Want als iemand het echt bij de burgerlijke stand ook verandert...
Ja, dat kan allemaal niet. Ik denk gewoon, nee. Ja, precies. En ze zegt dus zelf een goede reden ervoor.
Ja.
Of hij.
Ja, de schrijver zegt dat er een goede reden voor is.
Dus dan is het gewoon zo vaak mogelijk zeggen, totdat... Tot je gewend bent.
En gun jezelf ook vergissingen. Want ik denk niet dat je jezelf daarvoor op je kop moet geven. Want als je dat gaat doen, dan gaat het je alleen maar meer tegenstaan. Dus ik hoop ook dat je met die vriendin dan zou kunnen afspreken van... Nou, ik moet hier erg aan wennen. Gun me dit proces. En gun het jezelf ook, zo'n proces.
Ja.
Zodat je... Ook jezelf, langzaam maar zeker. En inderdaad, ja, probeer af en toe het gewoon ook waar ze niet bij is... om haar dan bij die nieuwe voornaam te noemen.
Ja.
Als je de afwas staat te doen of zo. Zodat je haar gaat associëren met die nieuwe voornaam. Dat zou ik adviseren. Maar wat het belangrijkste volgens mij is gewoon dat je probeert om er niet een hekel aan te krijgen.
Ja.
Dus hè, want dat idee van, ik weet niet, wat misschien zou kunnen helpen is... even kijken, hoe stond het er nou? Ik vind de naam niet echt passen of zo. Zoiets stond er. Ja, ik vind de naam ook niet echt passen. Maar misschien kun je die naam googlen en kijken of er misschien andere mensen zijn met die naam die je misschien wel een beetje leuk vindt of zo. Dat je moet jezelf ook een beetje daarin tricken om daar wat positievere gevoelens bij te krijgen, volgens mij. Dat denk ik.
Ja.
Ja, ja.
Nu komen ze er wel uit.
Ik hoop het. Ik wens je veel succes mee en ik snap dat het ingewikkeld is.
Ik heb nog wel iets over hier. Heb ik het al eens verteld? Het is ooit in... hoe heet dat museum? Nou, in een museum waren. In Amerika, by the way. Niet dat ik daar ooit geweest ben. En daar was een kunstwerk. En dat bestond eruit... Een soort verslag. Ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Van iemand die wilde een kunstenaar. Ik meen een vrouw. Die wilde haar naam veranderen. Naar de naam die ze al had. Ja.
Ja.
En het kunstwerk was een soort verslag daarvan. Van die pogingen.
Ja.
Dus dat waren etterlijke A4'tjes met tekst eindeloos ingelijst.
Ja.
En dat culmineerde allemaal bij een zitting bij de rechtbank, waarbij ze dan in gesprek ging met de rechter om haar wens toe te lichten.
Ja.
En die rechter ging daar dus heel ver in mee. Ja, ik neem aan dat het allemaal waar was en niet fictie.
Ja.
Dus heel geloofwaardige dialoog. En de hele dagje van... ja.
Ja.
en zo. En op het einde kwam je een soort en dacht je van, begon je er steeds meer in voor te voelen. Ja. En zij beschouwde dus, ik weet niet of ze dat woord ook letterlijk gebruikte, als een soort reset.
Oké.
Okay. Weet je wel, zoals je de computer
ja.
reset. En de rechter begon het ook steeds meer te begrijpen.
Ja. Is het gelukt?
Nee, want we zagen uiteindelijk geen juridische grondslag voor om daar een soort iets voor vast te leggen, omdat het al
maar had
dat... ze al zo heten als ze wilde
precies,
heten.
Want daar had het mee te maken. Ja, als, ze, dus... als ze haar naam anders had gespeld of
ja, dan dat was wilden het... ze dus juist niet. Wat ja. een gedoe, wat een gedoetje.
Ja.
Maar ik vond, ik heb het toch wel geboeid.
Vaak met kunst, hè, dat een beetje gedoetje is.
Ja, klopt. Toch wel geboeid staan lezen. Was het de toonsing over identiteit? Dat was wel aardig, ja. Wel ook heel grote... iemand had dan heel Google... hoe heet het? Maps? Street View. Street View afgezocht voor heftige beelden.
Heftige beelden?
Ja, en, als, en dan, die dan heel groot uitgeprint. En dan ingelijst. En dan dus maar heel pixelig. En dan zag je bijvoorbeeld een soort verder... onopvallende berm of zo, en stond dan een brandende auto in. Maar dan met heel veel pixels en dat we kwam dan van Street View. Ja, dat is heel grappig. Die staan me nog bij. Dat was het.
Ja, die triggert wel heel veel. Dat je denkt van, zouden ze niet bij Google dan op een knopje drukken van... als ze met dat autootje voorbij rijden, van, nou, dit is ook wel gek om op de foto te... Ja, dan blijf je op het knopje drukken natuurlijk.
Ja, ik denk het. Ik weet het niet. Misschien waren ze toen ook... Misschien zijn ze er nu ook strenger op of zo. Of is dat weer geavanceerder dat ze meer eruit filteren? Want dit is ook al wel weer 10 jaar geleden dat ik dit zag. Ja, ja, ja. Ik heb een bijnaam bedacht voor Hugo de Jonge. Hugo de Tjonge, jonge, jonge. Grappig, hè?
Ja, die is wel grappig, ja.
De Eeuwenfoon. 06-1990-68-71.
We hebben een paar Eeuwenfoonberichtjes binnengekregen... waarbij we deze even heel snel kunnen doen, namelijk...
Krimpy Dinky.
En...
Oh, Krimpy Dinky.
Dus that went well. daar gaan we met Paulien zeker ook nog een keertje over hebben... dat we er zoveel hebben gekregen. Het hand uitsteken. Mm-hmm. Daar kwam een reactie op.
Hoi, Botte en Ipa. Ik wilde even reageren op het berichtje van een luisteraar... die er moeite mee heeft dat je als fietser op de rotonde... Niet gezien wordt dat je je hand uitsteekt. Ik ben toevallig verkeerskundige. En ik had jullie laatst ook een bericht gestuurd van... dat je in het Vondelpark, dat iedereen met de klok tegen de klok inloopt. Omdat we zo ook om de rotonde rijden. Botte die snapt het probleem niet echt. Omdat hij zei, ja, er is toch geen conflict daar tussen de auto en de fietser. En dat klopt inderdaad.
Dus ik heb het wel begrepen.
Een hele veilige kruispuntvorm, omdat je heel weinig, omdat je veel minder conflicten hebt. Maar er is hier wat we in de verkeerskunde noemen sprake van een schijnconflict. En schijnconflict kan ook problemen opleveren. Bij sommige kruispunten kan het ervoor zorgen dat er hele lange wachtrijen ontstaan, omdat mensen te lang staan te wachten, bijvoorbeeld. Maar ja, dat is dus een afweging die je als gemeente moet maken. Bij zo'n rotonde, ja, je krijgt schijnconflicten... maar je krijgt er aan de andere kant wel weer verkeersveiligheid voor terug. En dan heb ik ook nog een leuke in de categorie van rare borden bij het Oosterpark. Want Ipa had het over een gek bord bij de oversteek bij het Oosterpark. Ik liep toevallig deze week door het Oosterpark en toen zag ik een bord... en daarop stond de meeste mensen in het park... nemen hun afval mee of gooien het in de afvalbak?
Inderdaad.
En daar moest ik even over nadenken. Waarom de gemeente niet gewoon neerzet... wilt u alsjeblieft uw afval meenemen of in de vuilnisbak gooien? Of dit dan een manier is om wat dan psychologisch mensen inwerkt... dat ze dan ineens wel netjes hun afval meenemen. Dus ik vroeg me af wat jullie daarvan vinden. Oké, tjus.
Tjus.
Leuk, hoe heet ze dan ook weer?
Ja, nee, dit is anoniem.
Oh, ja. Grappig.
Ja.
Ook fijn dat er een naam bestaat voor ons ding. Ja. Schijnconflict.
Schijnconflict. Heerlijk. Weet je wat schijn betekent?
Nee, oké. Okay. Jullie zouden die glinderende kop van moeten zien.
Dat geeft me gewoon gelijk. Maar goed, ga verder.
Nee, ja, nou, Weet ik niet. Heel fijn. Ik voel me zo.
Er was trouwens nog iemand begrepen. Die heeft zijn bericht ingetrokken. Dus ik ga verder niet zoveel over zeggen. Maar die zei van...
Ook hierover.
Maar dat bericht kwam neer op... Ja, je bent als automobilist ook wel een beetje een flapdrol... als je zo naast iemand gelijktijdig oprijdt... dat je niet ziet welke kant... Je moet altijd... Als je een beetje handig bent, dan zorg je dat je een beetje achterblijft... zodat je in ieder geval kan zien wat er gebeurt.
Ja.
Nou, daar was ik het helemaal mee eens. Anyway.
Er was op Instagram ook nog iemand die zich erbij aansloot, geloof ik. Ik vergeet vaak wat mensen op Instagram zeggen.
Ja.
Met dat de klok rondgaan bij...
Vondelpark?
Ja, dat vind ik heel raar, want...
In het Oosterpark ontstaat het ook een beetje, hè? Heb je dat ook opgevallen?
Maar wat begreep ik daar nou de vorige keer niet aan? Want dan zei ik van, als je aan de andere kant binnenkomt, dan ga je toch...
Ja, maar het is een soort enorme rotonde.
Ja, want als je de andere kant ingaat, dan ga je natuurlijk wel ook dezelfde kant om.
Ja.
Ben ik nou zo dom?
Ja, dat was een beetje...
Ja, opeens begrijp ik het heel erg.
Het was een schijnconflict in je hoofd.
Nou, ik kan mentaal niet roteren. Ik kan het gewoon niet. Ik moet dus altijd zo mijn kaart... Ja, dit heb ik echt al eens gezegd, maar goed. Als je naar... Welke kant gaat de kaart op? Noorden, ze boven. Ja, dus je loopt naar het noorden en dan moet je naar rechts.
Ja.
En dan kijk ik zo op mijn kaartje en dan zie ik zo van naar rechts. Maar nu loop ik naar het zuiden.
Ja.
En dan moet ik... Ik kan het dan niet eens uitleggen, omdat ik het dan al soort moet... Weet je wel, dan staat je kaart verkeerd om. En dan staat er van naar rechts, maar dan moet je eigenlijk naar links. Nee, hoe werkt dit ook weer? Snap je wat ik bedoel? En dan moet ik zeg maar omdraaien en mijn kaart anders houden.
Met een kaart. Snap je wat
ik bedoel? Dat is toch, ik kan het gewoon niet.
Dat is ook vorige eeuw ook. Ik bedoel, je hebt nu toch gewoon je appje en die draait mee?
Nee, dat bedoel ik. Ja, maar die draait dat toch niet
mee? Jawel, ja, die draaien mee. Ja, je kan het wel instellen dat ze niet meedraaien.
Oh ja, wacht, die draait... Ja, misschien bedoel ik het dan dat je op zo'n stratenplan kijkt... en dan staat hij net verkeerd om.
Ik snap je punt.
Ja.
Ja.
Nou, weet ik veel. Ik kan gewoon niks. Ik kan gewoon niet iets in mijn hoofd draaien. Ik kan er gewoon iets niet in mijn hoofd draaien. Ja. Ja.
Nee, ja, ik snap het wel. Ik kan links en rechts niet uit elkaar
halen. Nee, dat kan ik ook niet.
Dat
komt er nog bij.
Ja.
We hadden het nou over?
Bordjes in het Oosterpark.
Oh ja, nee, dus... Oh ja, want daarom begreep ik dat denk ik toen niet. Maar nu begrijp ik het wel heel erg. Ik zie het ook opeens heel erg voor me. En in het Oosterpark gebeurt het zeker. Er loopt iedereen hetzelfde kant op.
Ja. Ja, ja. Dus het takken druk daar nu, omdat niemand iets anders heeft om naartoe te gaan.
Nee, laten we het op slot doen.
Tjongejongejonge. dat bordje.
Ja, dat bordje had ik ook gezien. Heb ik ook alweer over verbaasd en opgefroten.
Dat is natuurlijk is dat psychologisch. Ja. Het is ook heel simpel. Er stond vanochtend ook nog weer iets in de krant over dat AstraZeneca-verhaal. Over dat wel of niet trombose verkrijgt. Nou, 1 op de 150.000 heeft dan een kans op. Dus dat is, het is echt een minimaal.
And there's only a 20% chance of that.
Ja, precies. En toen kwam er iemand in de Volkskrant aan het woord. Eindelijk een keer een goed iemand aan het woord. In de Volkskrant. Vertelde van... Ja, nou ja, als je bij een operatie bent... En je zegt tegen... Of iemand staat voor een operatie en je zegt... 9 van de 10 mensen komen hier goed uit. Dan is de kans veel groter dat mensen zeggen van... Laten we het doen. Dan wanneer je zegt van 1 op de 10 mensen overlijdt. Terwijl statistisch gezien is het exact hetzelfde... Maar het is toch een beetje psychologisch. Ja. En bij de bordje moest had ik nog een andere associatie. Dat is een ander onderzoek waarvan ik me ook afvraag... of dat niet inmiddels gewoon echt totaal weer achterhaald is. Maar dat is iets wat ik heel lang geleden een keertje las. Dat ging over als je een straat netjes wil hebben en wil houden... Dan moet je zorgen dat bijvoorbeeld er geen ingeslagen raampjes en zo zijn.
Ja.
Want dat was dan een onderzoek geweest dat als ergens één ingeslagen raampje is... dan gooi je mensen meteen ook dingen op straat en zo... en dan doet het er allemaal verder ook veel minder toe. Dus dat is ook een soort van... in die categorie zit het ook een klein beetje.
Ja.
En nu voel je een beetje een paria in het Oosterpark... als je wel je shit laat liggen.
Ja.
Als je iets aantrekt van zo'n bord.
Ja.
Er stond vanochtend ook weer een foto in de Volkskrant van het Vondelpark... dat naar een weekend gefotografeerd was... en hoeveel shit mensen daar laten liggen. Ik snap dat echt niet.
Oh ja, dat.
Het is echt een soort lowland dan. Het is echt verschrikkelijk. Heb ik dat ooit verteld? Ik ben een keer naar Lowlands geweest...
Ja,
de dag nadat Lowlands afgelopen was.
Dat zat volgens mij in de eeuw ook.
Onvoorstelbaar, ja.
Ik zoek even een fotootje op. Want
daarom denk ik... ik haal nog wat andere voorbeelden uit mijn geheugen erbij. Dus dat je...
nooit kan ik dat vinden.
Wat zoek je?
Nou, volgens mij is het ook zo met je moet dus in je moet nooit laten zien hoe het bij voorlichting, hè? Je moet nooit laten zien hoe het niet moet. Want dan breng je mensen alleen maar op een idee.
Ja.
Oh, dus je
ja.
moet niet zeggen, van, gooi het nou niet daar en daar en met vieze plaatjes van. Ja. Dus daar komt dat denk ik ook uit voort.
Dat was met dat datalek ook. Van de en dat had Arjen Lubach had het ook gezien. Die hadden daar een heel mooi item over gemaakt. NOS had het verhaal over, er zijn kentekengegevens en adresgegevens gestolen bij een of ander registratiebedrijf over APK. Ik weet niet precies waar het over ging. En toen ging de NOS uitgebreid uitleggen waarom dat een probleem was en wat je allemaal wel niet met die data kon. En dat was echt absurd. En Arjen Lubach maakte een soort reclamespotje van voor die data. Alsof het een aanbeveling was om die data maar te stelen en te kopen.
Ja, ja, precies. Ja, ik weet nu, ja.
Je hebt de foto
ik
gevonden.
Ik heb de foto gevonden.
Weer,
ja.
Ik zal met praten.
Dit is helemaal in die categorie. Kijk, deze Abri zagen wij.
Ja.
En staat op, in deze buurt zetten we grof afval op maandagavond en woensdagavond buiten.
Dus
van
ik weet
9
niet,
tot 7.
Ik weet niet wat u hier doet op dinsdagavond. Of voor 7 uur. Of na 7 uur.
Ja, en dan staat daaronder staat een soort een groen containermonster.
Ja.
Een levend containermonster met een oog en vier armen.
Ja.
Die zegt, dan haal ik het op.
Zie je? Dat is de achterkant van een ophaal.
Ja. En toen dacht ik van, niets wat hierop staat is waar.
Nee, klopt.
Dit is gewoon een keiharde leugen.
Ja.
Ja, en om het af te maken komt dan een soort mythisch wezen het opeten.
Maar dit is eigenlijk ook een tekst zoals op die bordjes staan die bij de Xenos. In
ja,
dit huis.
In dit huis. Bordje, in ja. dit huis zetten we het grof afval maandag aan. Dan moet ik aan buiten. Ja.
Maar die tekst kloppen namelijk ook nooit.
Nee.
Ja, wensdenken.
Ja.
Neurolinguistisch programmeren, Ipe.
Ja. Oh, hier gaan we het plaatje van de aflevering van maken, van het stomme monster.
Ja,
denken ze dat we zijn? Ja. Toch?
Heb je dat eens op de snelweg gereden waar werkzaamheden zijn? En dan hebben ze smiley staan, nog 3 kilometer.
Oh,
en dan weer
ja.
een smiley.
Oh, ja, ja, ja. Oh,
en langzaam, en begint, de smileys beginnen ja. dus heel droef.
Ja, ja,
en worden langzaam maar zeker ja. worden ze iets vrolijker.
Ja. Ja, waar is het toch misgegaan met de wereld? Toch?
Ik probeer het moment te zoeken. Ik kan het niet precies aanduiden.
Maar dit is toch een beetje vreemd. Zo van de overheid die probeert je de hele tijd een soort te betuttelen en een goed gevoel te geven. En je soort en niemand mag een soort upset zijn. En zo. En daar zit al het werk. Ik ben nu een soort dwaze oude boemer. Maar goed, daar zit al het werk in. In plaats van dat ze gewoon hun taken uitvoeren.
Oké, boemer. Nog één berichtje. Nog één berichtje.
Ik werk voor een overhoorplatform voor middelbare scholieren. En om de kinderen te bereiken zijn we bezig met het maken van een Snapchat-filter. Maar om niet elke keer mijn mobiel te hoeven pakken, open ik de demo-versie van het filter vaak via de desktop-versie. En dat is een programma genaamd SnapCamera. Nou, nu is het zo dat wanneer je de default van dit programma gebruikt, van SnapCamera, dus je een soort perzikhuidje krijgt en een soort mooie gloed over je ogen krijgt. Krijgt dus eigenlijk een soort beauty filter. Nou, die default modus van dat programma wordt te pas en te onpas geactiveerd. Dus bijvoorbeeld ook als je een Google Meet opent. Daar heb ik met collega's al veel plezier mee gehad, want dan kun je dus zeggen, goh, wat zie je er goed uit vandaag. En dat is dan eigenlijk de verdienste van de SnapCamera. Nou, voor de verdere promotie van ons eigen filter, zelfgemaakte Snapchat-filter, had ik een afspraak met iemand van Snapchat zelf. Iemand die ik nog nooit in het echt gezien had, via Google Meet. Dus, je raadt het al, diegene komt binnen in de Google Meet en vrijwel direct denk ik een prachtig persik huidje te zien en een paar prachtige mooie ogen. Dus ik zeg eigenlijk meteen tegen hem, hey, jij gebruikt je SnapCamera staat nog aan op je desktop. Waarop hij me een beetje glazig aankijkt en zegt, dat heb ik niet aan. Ik zeg, ja wel, je hebt echt je ogen zien er heel goed uit. Dus hij blijft ontkennen op dat moment. En ja, ik twijfelde nog even, maar toen moest ik eigenlijk wel bekennen dat ik vond dat de beste man tegenover me een paar prachtige ogen had. En een heel mooi persiekuitje. Nou ja, dat vond ik. Vervolgens moest de meeting van een half uur nog beginnen. En dat vond ik lekker ongemakkelijk. En toen dacht ik, aan wie kan ik dit nou het best vertellen?
Aan ons.
Dus bij deze. Ja. Aan jullie. Ik luister met veel plezier. Veel plezier met jullie podcast. En succes met het maken. Groetjes, Daan.
Dankjewel, Daan.
Ik denk dat het tijd is voor onze nieuwe jingle.
Ja, ik denk het wel.
Oh, verschrikkelijk.
Ja. Ik heb een beetje...
Ik heb een beetje goed. Ja, zo is het goed.
Ja, ja, dit is... ja, dit komt niet meer goed. Maar misschien ook wel. Misschien komt het... Ja, ik bedoel, ja. Nou, dit kan gewoon zijn.
Dit kan gewoon zijn.
Oké. Nou, volgens mij zijn we er, Ieper.
Ja.
Deze week.
Wat ik van mensen wil horen, is verhalen over nooit ingeleverde checks. Strippenkaarten, bankbiljetten die nog uit boeken vallen.
Ja.
Bonnen, dingetjes die je nog te goed had van iemand.
Ja.
Want dan trakteer ik jou nog een keer, dat mag ook. Maar het liefst willen we toch wel een papiertje. Nou, maakt niet uit.
Handgeschreven bonnen.
Ja, muntjes van feesten die niet meer georganiseerd worden.
Muntjes, ja. Muntjes.
Andere valuta uit landen die niet meer bestaan.
Dan kom ik terug van North Sea Jazz en dan kan je je muntjes weer inleveren.
Oh ja.
Dat is dan wel weer fijn, maar dan heb ik er nog anderhalf of zo. En dan staat er een rij van honderden mensen en dan denk ik nou... Maar dan bewaar ik hem dus thuis wel.
Ja.
En dan hoop ik dat ik hem het volgende editie toch nog weer kan in. En dan hebben ze een andere kleur.
Ja.
Ja.
Dat willen we horen.
Dat soort dingen.
En stuur ze in. Week. Ja, stuur ze in.
Naar de EOFoon. Telefoonnummer is 06.
1990.
68.
71.
En dan krijg je de EOFoon. Dan kun je inspreken. De voicemail. Er zit ook WhatsApp op, als je dat prettiger vindt. Maar hou het kort. Ik denk in 2 minuten een beetje een streven moet zijn als maximum. Korter is alleen maar fijner. Ook andere dilemma's, levenskwesties en andere herkenbare dingen die we hebben gehad. Die mag je natuurlijk allemaal insturen. Ja. Je kan ook mailen naar botten@eeuwvanamateur.nl. Ipe@eeuwvanamateur.nl komt ook nog wel eens iets op binnen. We zitten op Instagram, heten we Eeuw van de Amateur. Oh, ga je het weer doen.
Nieuw volgens aan Willem Jacobs, Pieter Drift... Tom Lamers 1.
Pieter, oh leuk.
Wat?
Oh, Pieter,
ken je?
Ja.
Bij Bonnie.
Ja.
Mens zijn, hoe doe je dat? Dat zal wel een podcast zijn. Jolan Brands. Wat heb jij veel likes, zeg, op die foto van een moddergat. Gekalsen Fleur. Raymond Milker. Raymond Milker.
Dat was het.
Wil je ons nou ook volgen op Instagram? Ga dan naar Instagram.
Wil je
Instagram.
Mijn foto's van moddergat ook liken? Check dan eventjes Eeuw van Amateur op Instagram. En we zitten ook op Twitter. Daar heten we Eeuw VD Amateur. En vond je deze aflevering leuk? En dit is echt een aanrader hoor. Daar help je ons mee. Deel hem dan met vrienden, familie of collega's. Zorg dat zij zich ook even abonneren op de Eeuw van de Amateur in hun podcast app. Het is echt wel van belang voor het verder brengen van onze podcast. Je kan vriend van de show worden via vriendvandeshow.nl.
Ja, ook, ik had nog iets. Wat had ik nou? Ah, sorry, ik verpest de hele auto.
Ja.
We hebben gezegd dat mensen af moesten bellen, toch?
Ja.
Oh, en volgende week hebben we Tom Dikke, die pianist is, onder andere bij Jan Beuving. En op begrafenissen.
Ja.
En
alles ertussenin.
En daar gaan we gezellig mee praten, daar heb ik heel veel zin in.
Ja, dat is
als je iets wil weten van Tom, dan kun je bellen.
Ja hoor, vraag over voor of aan hem kun je natuurlijk ook inbellen. Tot zover, dankjewel.
Oh, nou weet ik het weer. Oh. En die boeken die zijn verloot. Ja, mensen, dat is toch onhandig dat we dat niet hebben gezegd in de uitzending.
Ja, je hebt de namen niet genoemd.
Nee, ik heb de namen niet genoemd.
Ga je dat nu wel
doen? Zal ik dat nog doen?
Ja, dat moet je dan dus weer opzoeken.
Maar ze weten, de winnaars hebben al bericht gehad, maar ik kan ze wel even noemen.
Ik weet niet waarom dat de vorige keer misging. Ik heb gewoon zelf ook niet goed op zitten letten. De namen hebben we niet genoemd. We hebben alleen gezegd dat de winnaars zijn getrokken.
Ja.
Uit de honderden, echt postzakken vol.
Postzakken vol. En de winnaars zijn Marjan, Cilia en Marlies. En
gefeliciteerd.
Gefeliciteerd. En er komt
het gaat over het boek van Jessica van Geel. En
ja, Rob Blokland, als je maar gelukkig bent. Maar voor de vrienden van de show komt er een nieuwe prijsvraag aan. Want nu bijna komt dan het porselein huwelijk van Sydney uit. En daar mogen we er ook één van verloten. Of
bedoel je Tweede Kamerlid Sydney Smeet?
Ja, die.
Ja, mooi. Ja. Oh, leuk.
Dus er komt nog een nieuwe prijsvraag aan.
Dus word ook snel vriend van de show. Het kost je €2,50 per maand. En dan kun je meedoen voor de mooie prijzen. Ipe, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.
Graag gedaan. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
Tjus.